Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik vind het geweldig dat zoveel mensen in Nederland, in België, in Spanje via internet naar deze uitzending kijken. En geweldig dat we zoveel mensen hebben die enthousiast zijn over dit programma. Enthousiast, dat zijn ze in de christelijke titel zo meteen ook, want Tom Tipton gaat er zingen. Hij zingt voor presidenten, zong in het Witte Huis, is een hele populaire zanger in Amerika en hij heeft ook een prachtige stem. Ik hoop dat je ervan zult genieten. En dan een aantal jongeren die, en dat is in Amerika best wel populair op universiteiten, die met handbellen bepaalde melodieën vertolken. Heel bijzonder. En bij Hour of Power Nederland, Angela Loeven, 30 jaar lang was ze heks. En wat dat inhoudt en wat voor impact dat heeft op je leven en hoe je die betovering kan verbreken, vertelt ze zometeen in Hour of Power. En aan het einde van deze uitzending spreekt Bobby Schuller over het Koninkrijk van God.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world.
Good morning.
Good morning.
Welcome to this wonderful place. Thank you for coming here to worship with us this morning. This really is the day God has made, and is a day that we can rejoice and be glad. Would you turn around to those who are standing next to you, shake their hands and say, God loves you, and so do I. And let's, of course, begin this day with a prayer and a reflection. Lord, we're so thankful that you are nearby, that you're here with us, that you said you would never leave us or forsake us. And God, we love you, and that's why we come here, not for ourselves, but for you, to give you glory and praise, to say thank you for this world and for this life and for the life of Jesus Christ, which was given freely for the redemption of our sins. And Lord, draw us nearer to you in the image of your Son, and it's in his name we pray. Amen.
Jeremiah chapter 29. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. And then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. And I will be found by you, says the Lord. And I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and from all the places where I've driven you, says the Lord. And I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. May God add His blessing to this His holy word.
Now we have a special introduction for you today, not just the anthem, but the composer of the anthem. As the well-known composer and pianist for our day today, Jan Sanborn. She's a composer of We Walk by Faith, the anthem which has sort of become our signature anthem and for which we get more positive mail from the Hour of Power than any anthem we ever sing. Jan, for 22 years, was the choral accompanist at California State University at Northridge. She was the organist at the Bel Air Presbyterian Church and also at the Lake Avenue Church in Pasadena. The words for this anthem, we walk by faith and not by sight. We trust in God and not in might. For in our darkness, He is light. We walk by faith and not by sight. It is of very special significance that when Jan sat down to compose this anthem, the earth-shaking 9/11 took place. So it's a very real reflection and reaction in a positive and Christian perspective to that terrible day. Today we thank God for all He has given us, and that surely includes Jan Sanborn. Ladies and gentlemen, Jan Sanborn.
Choir, thank you so, so much for that reminder that we do walk by faith and not by sight. And it's such a great encouragement to us this morning as we worry and have all of these troubles going on. We can trust in God, and we're so thankful for your reminder. Thank you, Jan. And maybe we can give the choir and Jan a hand again. This morning, a good, old, long-time friend of mine is here with us this morning. His name is Tom Tipton. And he's not just my friend, he's all of our friend. Now, Tom was more than a friend, almost a mentor to me growing up my whole life. Tom used to come to the Rancho Capistrano from time to time, and we would sing together, and we would always sing a song, Nobody Knows. And I was like an 8-year-old boy, and so it probably was a couple octaves higher than that. And but man, it was so fun. And Thomas, you've always been such an inspiration, not just to me, but to so many here.
Tom, and look what you've grown into. Give Bobby Shula a big hand from all of us.
Thank you. And Tom, you've been a part of the Crystal Cathedral, and even you've been a good friend of our families for many years. When did it all start?
Well, it started 34 years ago. I was honored to work for Hubert Humphrey. And I had the honor of meeting this pastor, who I didn't know who it was, to speak at the funeral. And I sat next to this lady, and after the service, she said, Mr. Tipton, if you're ever on the West Coast, would you come to the Crystal Cathedral? I didn't know where the Crystal Cathedral was, but I said I'd be delighted. Then I put two and two together. So I came here in December of 1978, and I've been back here 104 times. So 34 years later, I'm still here. That's a long time. I'm too old.
You're always such an encouragement to people around. That's one of the real spiritual gifts God has given. This man loves to go to people, even like myself, but others, and he'll put his hand on their shoulder and love on them, encourage them, lift them up. You are so gifted at doing that. It seems like you seem like a guy who has never been touched by anything bad, and yet you've been through a lot in your life, haven't you?
Well, a little becomes touched when touched by the Master's hand. I grew up in the nation's capital, Washington, D.C. And when I was born, there was segregated. Even up until 1954, still segregated in a lot of ways. And on that Easter Monday back in 1949, I went down to the White House to roll Easter eggs on that Monday, and they wouldn't let me in. And the guard said, you get away from here, boy. I didn't like being called boy, but I had no choice. So I looked at him, and I went home to my mother, and I said, Bobby, they wouldn't let me roll Easter eggs on the lawn. And she said something that has stuck with me ever since. She said, Junior, don't worry about it. Just love everybody. So I scratched my head and went to my father. I figured he'd give me another answer. So I went to my father and said, Daddy, they wouldn't let me roll Easter eggs on the lawn. And he looked at me and said, Junior, I hated to be called Junior. He said, don't worry about it. Just be the best shoeshine boy you can be. God is love. And so I'm here, singing in shining shoes.
And you are that guy. You don't worry about anything, do you?
No, because I told them, I said, I went down there the next morning, and I stood in front of that White House, and this big guard looked at me again, looked as if he said, what are you doing here? And I looked past him. I said, I'm going to come back to that White House one day and walk in that White House, and they're going to call me Mr. Tipton. And I've been there three times for George Bush Sr., Jimmy Carter, and one more. God is good.
We've been friends my whole life. I mean, since I was just a baby boy. And you just told me something I had no idea. Tell me what happened in 1963.
Well, in 1953, I was challenged following coming out of the Army. And that, too, was a rough time in Augusta, Georgia. And I was the only brother, Afro-American, in that special service, but they didn't want me there. And they tried to get me out of there by court-martialing me for nothing. So I had several white boys who loved me and encircled me. And on the day of the court case, they stood up for me, and we talked for about 2 hours with the general and two colonels, and they threw out the court-martial. These same seven white fellows took up $80 and bought me a car to get me out of Augusta, Georgia, And I got the car up to Baltimore, Maryland. The car fell apart. True. And then I caught a bus and made it to Washington, D.C., worked at the Pentagon. And God has been using me before and ever since, Bobby. It's all good.
Yeah.
But when I came here, I didn't realize all that has happened. And it's all been good. God has used us, built this wonderful facility with your family, with your grandfather and grandmother, and it's still alive. And you will continue it. If you don't, I'll come after you.
Tom, thank you for coming this morning. You're always such a blessing to us, and we can't wait to hear from you, my friend.
Thank you, my brother.
I love you.
Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden down, 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 down by the riverside. Well, lay down my burden down by the riverside. Come on, clap with me. By the, I don't mind. Down by the river. Come on now. Lay down. I can't. Down by the riverside, down by the riverside. Let's go. Lay down.
Ain't gonna start it.
Come on.
Ain't gonna start it.
Ain't gonna start it.
Ain't gonna start it.
Study more, no more.
Ain't gonna start it.
Ain't gonna what?
Ain't gonna
what?
Study more.
I need help. Gonna put on my traveling shoes. My long way
road.
Come on, clap with it.
Down by the riverside.
I ain't study more no more.
Study.
Ain't gonna study.
Ain't gonna study.
Ain't gonna study.
Ain't
come
gonna
on.
Study.
I need you to clap it.
No
I ain't gonna study.
Ain't gonna study.
Ain't gonna study.
More no more.
Study
more
no more. Put on my long way
road.
The Hour of Power stays on the air because people like you are willing to make monthly contributions, gifts that will keep this ministry alive. This ministry does not have some multi-millionaire giving billions of dollars to this program. It's because ordinary people like you, people like me, send in a check on a regular basis. So, will you do it? I mean, if you are blessed by this program, and more important, if you want to see this program bless other people, be a faithful giver. It's more blessed to give than to receive.
Eenzaamheid. Een lege bank naast je, bijvoorbeeld, waar niemand op zit. Of het gevoel hebben dat niemand om je geeft. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat kennen. En mijn gast vanmorgen op de bank is Angela Loeven. echt poldermens. Ze kwam 7 hoog te wonen op een flatje met haar kindje van 3 jaar. Haar man altijd aan het werk. En op een avond ging ze op avontuur. En ik vertel je alvast dat ze een heel indrukwekkend boek heeft geschreven. Verbroken betovering, hoe een heks Jezus vond. Daar heb ik eigenlijk al een beetje wat verraden. Maar het is een heel bijzonder verhaal van iemand die door hele moeilijke tijden is gegaan. Angela, welkom in Hour of Power. Jij vertelde het al, zat alleen op je flatje, je man aan het werk. En op een avond ging je naar de Coven. Wat is dat?
Nou, ik werd uitgenodigd door een mevrouw om een lezing bij te komen wonen. Spirituele zaken. En achteraf bleek dus dat ik in een coven terecht was gekomen van de satanische groepering. Een coven is een cirkel, kan je het ook omschrijven, of een kring van 13 personen, 12 heksen en daarboven staat een hoge priester of een hoge priesteres. Alleen toen ik werd uitgenodigd, wist ik niet dat dat het was hoor. Daar kwam ik dus later achter. Ja.
En je gaat naar zo'n avond. Je boek heet Verbroken Betovering, maar kwam je onder de betovering van wat daar gebeurde?
Nou, u zei het al, eenzaamheid. Ik was eenzaam en ik voelde me alleen en ik werd daar ontzettend warm binnengehaald. En nogmaals, als je eenzaam bent, ja, dan is dat gewoon heerlijk natuurlijk. En ik wilde er graag bij horen, bij die groepering. En eigenlijk wist ik geen eens wat het inhield. Maar om erbij te horen deed ik gewoon alles wat ze van me vroegen en vond er een inwijding plaats in de satanische leer.
Er zijn 2 realiteiten zoals de dag en nacht is. De dag het licht symboliseert God en de nacht symboliseert de duisternis, Lucifer. Aan welke kant zat je?
Aan de duistere kant, want de leer die daar beoefend werd was het traditioneel satanisme. En dat houdt in dat men zich wel bewust is van het bestaan van God, alleen ze betwisten zijn heerschappij. Ze zijn de tegenstander van God en ze vereren Lucifer, Satan, maar je praat daar niet over Satan hoor, dat is Lucifer. En dat is jouw God, daar leg je ook een eed voor af om die te eren en te vereren.
Lucifer wordt in zekere zin in de Bijbel genoemd als een gevallen engel. Wat weet je van hem?
Nou ja, een engel die in opstand kwam tegen God en die werd de hemel uitgeknikkerd. En in zijn val nam hij 1/3 van de engelen mee. En dat worden ook de demonische machten genoemd, ook in de occulte wereld. Want ja, het satanische valt ook onder het occultisme natuurlijk.
Want wat is occultisme?
Ja, dan leef je toch in de wereld waar Satan God is.
Christenen lezen de Bijbel. De boodschap die eruit springt is, heb je naast de lief, de grote opdracht. Wat is de religie van de satanisten?
Nou, om dus Satan te vereren, Lucifer, en de christenen, dus het volk van God die ze wel erkennen, maar ze heerschappij betwisten, ja, die moeten een beetje lastig gevallen worden. Dus ja, ze zijn de tegenstander van God. Ja.
Jij werd een heks. Dat klinkt zo echt afschuwelijk.
Nou, dat is dan ook een inwijdingsgraad. Hè? Want ja, heksen hebben natuurlijk, of dat woord heks heeft vele betekenissen. Ja. Maar ja, ik werd heks, ja. Een zwarte heks.
Als ik je op straat was tegengekomen, vroeger had ik van mijn leven nooit gedacht, dit is een heks. Maar is het dan een soort vangnet waar je in gegrepen wordt en waar je niet meer uit kan? Want dat horen veel bij secten.
Ja, het is een vangnet. Kijk, ik werd er warm binnengehaald, ik was eenzaam. Ze hadden me op het oog natuurlijk, want je wordt echt wel uitgezocht op dit soort dingen. En ja, dat blijf ik zeggen, die groepering op zich was ontzettend liefdevol. De mensen, weet je, onder elkaar. Dus wat dat betreft, ja. Ja. Op die manier ben ik erin gerold. Plus dat daar ook drugs werden gebruikt en zo, en alcohol. Dus je bent ook een beetje onder invloed natuurlijk wel van bepaalde dingen. Zoals ik dat dan graag zeg, het geestverruimende en het drempelverlagende. Ja, dan ga je heel snel mee in een bepaalde flow.
Je gaat naar de bijeenkomsten, je komt weer thuis. Krijg je omgeving door dat je aan het veranderen bent en dat je heks bent?
Nee, want het belangrijkste van die groepering, als je daar dus wordt ingewijd, is de eed van geheimhouding. Dus alles wat daar gebeurt, dat houd jij geheim. Dat hoort bij de groepering. En mocht je daar wel over gaan praten, ja, is dat echt heel vervelend. Dan kan je hele vervelende problemen mee krijgen. Dus het is ook helemaal niet zo bekend.
Christendom is de grootste religie ter wereld. 2 miljard mensen die in God geloven. Hoe groot is het satanisme?
Er is onderzoek naar gedaan door een historicus. Nou, hij dacht dat er zo 10.000 mensen wereldwijd deze leer nog beoefenden. Ja. Ja.
Misschien een vreemde vraag, maar heb je ook bizarre, gekke dingen gedaan?
Ja, dat heb ik wel, ja. Dat zijn gewoon hele vervelende praktijken. U moet het maar gewoon zien. Je deed alles wat God verboden heeft. Dus ja.
Nou, daar kan ik van alles mee invullen.
Ja, daar kan u van alles mee invullen. Maar het was niet echt om dit nou op televisie te gaan vertellen, nee.
Wat gebeurde er dat jij op een gegeven moment tot het besef kwam, dit is het niet?
Nou, ik ben niet altijd in die coven gebleven. Ik ben later als solo-heks verder gegaan. Wel met de eden van die wereld, die bleven intact. En dan werd ik ook wel beschermd door die groepering. Maar het occultisme, wat ik dus al noemde, daar valt het ook wel onder, is een soort, ja, het is een verslaving. Je hebt steeds meer nodig om je een beetje gelukkig te voelen. Je denkt wel echt dat jij de hemel hebt gevonden, want dat denk je echt hoor, maar in werkelijkheid zak je gewoon af naar de rand van de afgrond. Ik werd depressief. Ik zocht van alles. Ik ging reiki doen, yoga, zelfhypnose, naar spirituele avonden om maar een kick te krijgen. Om een beetje in die, ja, dat occultisme te blijven begeven om gelukkig te zijn. En ik ging erg naar de dood verlangen. Dat is een kenmerk ook van het occultisme, hè? Want als je dood bent, dan ben je verloren. En om, ja, het doodgaan is bij de ook in het, de occult wereld helemaal niet zo erg, want je gelooft in reïncarnatie. Ja, kijk, het is wel voor je omgeving, voor je familie erg, maar voor jezelf niet, want ja, daarna is het ook weer een ander leven. Maar ik zocht en ja, wat er gebeurd is, ik kan het niet zo goed omschrijven, maar op een ochtend werd ik wakker en ik wilde naar de kerk. Ja, dat praat ik wel 25 jaar verder dan toen ik daar binnen trad. Hè?
Ja, een heksie naar de kerk wil.
Een heksie naar, ja, het is echt heel bijzonder. En ik heb daarover nagedacht, waarom ben ik naar die kerk gegaan? Ja, ging ik pas jaren later over nadenken. En dan kom ik toch uit bij een biddende vader die ik had. Ik had een vader die geloofde. En toen ik eenmaal naar die kerk toe ging, toen was hij al overleden hoor. Maar ik, zoals iemand later eens tegen mij zei, God laat geen bidders staan. Dus ik kan er geen andere verklaring voor geven dan door het gebed van mijn vader ben ik gered.
Dan ga je naar de kerk. Je komt in een totaal andere wereld terecht. Dan is het toch iets wat verbroken moet worden. Want je gaat eigenlijk van de ene naar de andere wereld. Nou, daar moet wel iets doorgezaagd worden.
Nou, dat is ook zo. Want het klinkt wel heel makkelijk, maar het is ontzettend moeilijk geweest. Want zoals ik dat dan ook wel graag vertel, het eerste lied wat ik daar hoorde was Jezus, wat een heerlijke naam. Nou, Jezus, de Jezus die ik vervloekte. Want zo was het wel. Later denk ik wel eens, God zal wel gedacht hebben, je bent er en je zal het weten ook. Hè? Want ik ben hier de baas. Maar ja, ook daar in die volle evangeliegemeente, ik kwam in een volle evangeliegemeente terecht, werd ik netjes binnengehaald. En ze lieten me vrij aardig met rust. Dus ik kon het ook beleven zoals ik het beleven wilde. En ja, na een maand of drie, ik hoorde de boodschap van dat Jezus voor mij aan het kruis was gegaan. En dat hij voor mijn zonde was gestorven. En ik zat zo te denken van, nou, zou Lucifer dat ook voor mij gedaan hebben? Ik begon zondebesef te krijgen. Ik begon althans te beseffen dat de leer die ik 25 jaar beoefend had, misschien toch niet zo zaligmakend was waarvan ik dacht dat het was. Want ik verlangde naar de dood. En dan keek ik naar al die volle evangeliemensen met hun armen in de lucht en hun halleluja geroep. En die waren zo blij. Achteraf viel dat ook wel weer eens een beetje tegen. Maar het trok mij aan, de blijheid van die mensen. Ik dacht, nou, als Jezus dat bewerkstelligt, die blijheid, nou ja, dan wil ik me ook wel bekeren. En toen heb ik me ook laten dopen, de volwassen doop. En ja, toen is de ellende eigenlijk begonnen. Want ik was wel gered, maar niet verlost. En een jaar is het wel goed gegaan. En toen zakte ik weer helemaal af. Ik werd ook heel vervelend in die gemeente. Ik ben ook bijna de kerk uitgezet, zo vervelend was ik. En toen kon ik kiezen of eruit of het bevrijdingspastoraat in. Nou, dat laatste heb ik toen toch maar gekozen. En dat is heel goed voor mij geweest. Dan de eden werden verbroken. Ik ging toen de eed van geheimhouding verbreken. En toen eenmaal die eed van geheimhouding werd verbroken, ja, nou praat ik dat heeft al met al ook een jaar geduurd, hè. Toen werd ik vrij. Toen kon ik ook blij zijn. En ja, ik werd een kind van Jezus. Ik begon me helemaal uit te strekken naar hem. Ik vertel dat wel eens zo. Ik zag hem altijd staan, Jezus in mijn gedachten dan, met een uitgestoken hand. Maar ik kon die hand niet pakken. En hoe meer er werd opgeruimd uit mijn verleden, ging ik zijn hand pakken. En ja, dan word je zo blij van.
Ja, ja dat, ik zie
dat,
het aan je.
Ja, dat is echt geweldig. Ja. Als je het gaat ontdekken dat Jezus jouw redding is, jouw verlosser, jouw, ja, dat hij jou leidt.
Ja, geweldig.
En, ja, en is het dan allemaal zo makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Zeker niet. Maar ja, als je dan toch weer aan de liefde en de trouw van Jezus denkt, dan worden bepaalde dingen wel weer makkelijk.
Ik zei het al, je hebt dit boek geschreven, Verbroken Betovering, hoe een heks Jezus vond. Wat wil je met dit boek bereiken?
Dat er een andere wereld is. Te waarschuwen hiertegen, laten zien wat voor machten er heersen in die occulte wereld. Maar dat hoe diep je ook gezonken bent, want ik was natuurlijk ontzettend diep gezonken, dat er altijd redding is als jij die uitgestoken hand van Jezus pakt. Als jij wil erkennen dat Hij jouw God is.
Ik vind het prachtig om daarmee af te sluiten. En ik hoop dat veel kijkers die uitgestoken hand pakken. Want het is toch van beide kanten, hè?
Ja, ja. Ja. Ja.
Ongelooflijk fijn dat je hier vanmorgen, Angela, je verhaal wilde vertellen. En je bent ook een kijkster van Hour of Power, samen met je man. En ik wil je graag het nieuwe boek van Bobby Schuller geven, Een Bloeiend Bestaan. Dat heb jij inmiddels gevonden.
Ja.
Mag ik je dit van harte geven?
Ja, dank u wel.
Je bent wel een bijzondere vrouw, zeg.
Dit is ook een knappe man trouwens,
ja,
hè? Zo.
Ja, ja, ik hoop dat je het ook van mij zegt.
Ja, maar u bent een hele knappe man. Ja, nee, maar, ja. Ja, dank u wel.
Angela, fijn dat we kunnen lachen.
Ja.
Dat is ook heel gezond. Ik ben je zeer erkentelijk dat je dit verhaal verteld hebt. En ik ben geraakt dat jij door God gered bent en dat je die uitgestoken hand hebt gepakt. Wij gaan terug naar de Kustelijke Kathedraal en daar staat inmiddels een handbelclubje klaar. Weet je wel, met al die belletjes. Vind je dat leuk?
Ja hoor.
Oké, dan gaan we kijken. Thank you.
Thank you, Valley Christian High School. We're so glad you guys came today and are doing the handbells for us. Thank you. And we're going to be hearing from you again soon. Can you imagine what it would be like to live a life that didn't worry and just never worried about anything? You know, that life is available to you and to me. And I'm going to talk a bit about that this morning. In Matthew chapter 6, in the heart of the Sermon on the Mount, Jesus says to us, after he tells us we shouldn't live for storing up things and we shouldn't live our whole lives geared at acquiring wealth, although there's nothing wrong with wealth, Jesus says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, and do not worry about your body, what you will wear. Is life not more important than food and the body more important than clothes? And then as he's out there talking and there's birds flying around, all these things, he looks at me and says, look at the birds of the air. They don't sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father takes care of one of them. Now, people are looking at these birds and how lofty and little birds, you know, they just seem like they enjoy life. They don't worry about anything, and everything they need is provided for them. And he says, look how the lilies of the field grow. They do not labor or spin, and yet I tell you that not even Solomon, in all of his splendor, was dressed like one of these. Solomon, the richest, wealthiest man ever. Even Solomon didn't look as good as those flowers do. Yeah. Will God not much more take care of you than he did of these, which are here today and tomorrow are just thrown into the fire to be burned? I mean, they're just become trash. You're his kids. And then he says, therefore I tell you, seek first his kingdom and his righteousness, and all these other things will be added to you. Don't worry then, saying, what are we going to eat? What are we going to drink? What are we going to wear? He says, the pagans run after these things, but your heavenly Father knows you need them. Right? He says, so don't worry about tomorrow. Tomorrow has enough worries of its own. Huh? Tomorrow will worry about itself. Jesus very much wants his disciples to live a life that isn't constantly plagued by fear, worry, anxiety, and all of these things. He wants you to live in this new reality called the kingdom of God. But that kingdom, that reality, that way of living life is not all that present in the secular world, and frankly not all that present in the Christian world too often. We live in a worrying world. We live in a worrying world because we are trained to worry. Every day you encounter things in your life that tell you, brother, you ought to worry. Sister, you ought to worry. We're inundated with news. I was watching news the other day. I was watching a baseball game. Watching a baseball game. Go Angels. Watching a baseball game. And all of a sudden, a commercial for the news comes on and they say, coming up, your child may die tomorrow of this deadly disease. But first, a squirrel that can water ski. And then it went to a Burger King commercial. You may get to, on your way home, North Korea. You know, you hear things about North Korea, Iraq, terrorism, disease, the environment. How many of you remember when 3 years ago, God, I remember when the terrible BP oil spill, which was an awful thing, unjust, horrible, was happening. I remember what the news said about that event. They said the world will never be the same. Layered on top of that is the consumer-driven culture. You know, it shows us that unless I have the best TV and the best car and the best house and the best place with all of these great things, well, I'm not really living life to the fullest. And isn't life meant to be lived? So you have all of these people that see reality shows and funny shows and think, oh, that's what my house needs to look at. That's what my car needs to look like. And so people go into debt and they worry about their debt and they worry about not having enough and they worry how they're going to pay for things. And so they work more and they get longer hours and they leave early and come home late just to continue to pay on their debt, and they continue to worry. Expectations are totally out of control. expectations are horrible and they destroy your happiness. And so we live in a world that is filled but unfulfilled, busy but unproductive, constantly in a hurry, never, never really stopping and taking in what it really means to live in this life today. It's always worrying about tomorrow, never just living and enjoying the kingdom of God today, which is what Jesus asked us to do. Don't worry about tomorrow. Don't worry about tomorrow. And we continue to unintentionally allow ourselves to be passively trained into worrying, stressed out, angry, hurrying people. That's not the kind of life God wants you to have. Amen? That's not the kind of life God wants you to have. And many of us, we've come to a place where we think it's normal to feel worried. In fact, if we have nothing to worry about, we start looking for things to worry about. Many of us think that's even, if you worry, you're a responsible person. If I can be in a constant state of worrying, well, I am responsible because I'm not naive and I'm a realist and I'm looking out for my own benefit and making sure that nothing bad happens. And so you even think, well, if I stopped worrying, now I'm open to be injured or violated or taken advantage of somehow. And so I have to constantly worry. And again, that is not the life that God wants you to have. Worrying is harmful because people that worry a lot get in a room of happy people that are enjoying life, and they get them all to worry. And unless they can get everyone in that room to worry, everything's wrong. And so everybody starts to worry and everybody gets poisoned. Please don't be this person. Jesus has the audacity to tell all of us, don't worry. Don't worry about a thing. He has the audacity to say that you live in a reality, if you live with Him, that you ought not worry about anything in the whole world. But the real question is, why ought we not hurry? There are two answers in Christianity to that question about why we shouldn't worry. One is illusory, meaning that it's fake, false, not real. And one is true. And the best description was from a Christian philosopher named John McMurray. And I hope that you listen to these words. The maxim of illusory, or I'm going to say false religion, is as follows. This is the false view. Fear not, trust in God, and He will see that none of the things you fear will come upon you. That's fake. Real religion, says McMurray, has a different maxim. Fear not. Many of the things you are afraid of are quite likely to happen to you, but they are nothing to be afraid of. That's the difference between fake Christianity and real Christianity. I know that seems very bold, but I mean, there are so many preachers today that just say if you have enough faith in God that nothing bad will happen to you. And that is not all the message of Christianity. I hope, and you know what, I think even Jesus hopes, that you are very, very healthy. Jesus never went around making people sick. But I do not believe that the promise of the kingdom of God is that if you have enough faith in God, nothing bad will happen to you. Rather, faith in Christ invites you into a new reality in which you truly know deep down in your guts and truly experience that even though bad things happen, they're nothing to be afraid of. Man, when I first became a believer, I was inundated with this idea. If I just had enough faith, nothing bad would happen to me. I heard this message over and over that if I tithed and had faith, that I would have tons of money and I would always be healed and everything would be perfect. And you know what? That didn't happen. I was really surprised by that. So I started feeling guilty. But I thought, well, I needed to continue to grow in my faith. And then you know how it fell apart? I went on a trip to Thailand, and I was constantly in slums. And I thought, this message does not work here. I cannot tell these very poor people, if you just give me 10% of your rice, then you're going to have tons and tons of money. I started to think about the places where this message wouldn't carry. And the final straw is I was listening to a very famous preacher who espouses this message. And he said, When you're driving down the street and you see a Porsche, you ought to point to that Porsche and say, that Porsche is mine in the name of Jesus. And I thought, no. And that was when I was like, I've read the Ten Commandments. I know it says, thou shalt not covet thy neighbor's property. I mean, I remember thinking, you know, there's something wrong here. You know, the other problem is Lazarus is dead. Again, I mean. Right? Lazarus was raised from the dead, but then he died again later. But you know what? I think when Lazarus died that second time, I think he was living in the presence of Jesus and he wasn't afraid of dying. What do you think? Sometimes God does incredible miracles. Sometimes God heals the sick, and sometimes he blesses people with money, and sometimes he doesn't. Well, what do we say then to something like, if you have faith, you can move a mountain? To have faith to move mountains means that you are in line with what Jesus wants. And my feeling is that if Jesus wanted that mountain to be moved, he could tell someone of great faith, and yes, the mountain could be moved. But of course, God put that mountain there. That's precisely where he wants it. And in the rabbinical language, the idea of moving a mountain means that you can do any impossible thing if you are in line with the kingdom of God. So sometimes faith causes miracles and other times it doesn't. But that is not the solution to your worrying and your fear. The solution to your worrying and your fear is to keep God before you at all times. To know who is truly blessed. And who is blessed, by the way? Who is blessed? The man who knows the Lord, who meditates on his instruction day and night, and who walks in his kingdom and lives according to his ways. That is the man or woman who is truly blessed. And by that way, blessed in both the Greek and Hebrew means happy. The happy person is the one who lives the fulfilling, meaningful call of Christian life. God is with us. He's never left us. And the way that you train yourself to walk in that is to constantly keep God in your mind through prayer, through silence and solitude, through slowing down. When horrible things happen, when bad things happen, when you're stressed out at work, when something happens in your family, just stop a second and remember, Christ is here with me. Take a deep breath and remember, you are living in a different reality. And then you know what you can do? You can smile, because there's nothing to worry about. There's nothing to worry about. You live in God's universe, and he loves you very much, and he has a plan for you. Everyone who is alive for a reason. Everyone who's alive, no matter how injured or sick or old or young or whatever, everyone who's alive is alive for a reason. And many people will miss that reason because they worried. Let's pray. Lord, we come to you in the name of Jesus. And I so wish I had more time to talk about this topic. There's so many things I couldn't say for lack of time. But I pray, Lord, that by your Holy Spirit, you will fill in the blanks. And I pray that everyone who is here in this church and everyone who is watching on television would have the scales of their eyes lifted. People who are struggling and hurting, who are sick, who are worried about their kids or their marriage or their family or their work. Or Lord, help us in our worry culture to be slower, to be in solitude with you, to pray, to listen to you, to turn the TV off from time to time, to turn the noise down, to take a walk with you. Because, Lord, we love you, and we live in your universe. We love you. In Jesus' name, amen. Thank you all for coming this morning. I'm so glad that you've been here to worship with us. Thank you to everyone who is watching on television. We're so glad that you've invited us into your homes, and I pray that you would write to me. I want to hear from you. I want to pray for you, and we're so thankful that you've invited us. And thank you again, everyone, for coming. And now this morning for the benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have a great week, everyone. We love you.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. Fijn dat u en dat jij gekeken hebt. En dank als u erover na wilt denken om ons te steunen het jaar door te komen. En met uw steun kunnen we ook zorgen dat Hour of Power wordt uitgezonden in landen als China en Rusland. Volgende week hebben we als bijzondere gast hier op de bank Tony Campolo. U kent het wel, die spreker die in de Crystal Cathedral zo ongelooflijk aanspreekt. Met preken als It's Friday, but Sunday is coming. God's kingdom is a party. It's party time. Nou, met hem ga ik praten over die dingen die hem ook op zijn hart liggen. Zoals recht en gerechtigheid in deze wereld. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst. Blijf met ons in contact. Kijk op onze website. Bel ons. Schrijf ons. Denk ook dat wij een gebedsteam hebben. Die als u een probleem hebt of als jij een probleem hebt, graag anoniem voor je bidden. En bidden is de kurk waar je leven op drijft. Vrienden van Hour of Power. Ik hoop tot volgende week zondag.